Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink en zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, en deze week buigen we ons over leiderschap. Vorige week hadden we het over limitarisme, dus het idee om een rijkdomsgrens in te stellen om zo de macht van de superrijken een beetje in te perken. En vandaag gaan we ons buigen over het idee of dat soort autoritaire Champions League-esque leiderschap, waarin één iemand met heel veel geld en heel veel macht de koers bepaalt, eigenlijk nog wel van deze tijd is. Is dat nog wel de manier om de problemen die we nu hebben op te gaan lossen? Maar eerst onze vaste rubriek met noemenswaardige ontwikkelingen. Doortje, je had gisteravond een presentatieklus en daar gebeurde iets toch wel memorabels.
Zeker, ja. En het was een heel mooi moment voor onze podcast. Want ik werd, ja, voor het eerst werd eigenlijk mijn hele oeuvre overschaduwd door deze podcast.
Geweldig.
Ik werd namelijk aangekondigd als journalist, filosoof, lala. Maar vooral ook bekend van de podcast Schaamteloos Randstedelijk.
Alsof er zo'n sticker op jouw cover stond.
Nou, de zaal ging plat.
Heerlijk.
Natuurlijk. Dus dat was echt een heel mooi moment.
Erg trots op dat moment.
Zeker.
Ik had zelf ook zo'n soort momentje. Vorige week hield ik mijn pleidooi, wat ik eigenlijk al jaren in mijn achterzak heb zitten, over de customer experience van de Belastingdienst.
Ja. Premium belasting.
Premium, ja. De premium, het verpremium van de ervaring van het betalen van belasting.
Ja.
Daar maakte ik een pleidooi voor. En vrijdagavond, ik was net eten aan het halen en ik zat op mijn eten te wachten.
Mm-hmm.
En toen, ik wou zeggen, ging mijn telefoon, maar het was gewoon een Insta-DM. Yeah. Wie slijt er in de DM? De Belastingdienst.
Wauw.
Ja. Iemand, een vaste
luisteraar. Is dat dan een anoniem persoon?
Nee, het is eigenlijk iemand met wie ik wel vaker DM. Iemand die heel graag naar onze podcast luistert. Maar waarvan ik dus nog niet wist dat hij bij de Belastingdienst op communicatie werkt. En nou, hij had direct de aflevering geluisterd en hij vond het best wel een goed idee. En een afspraak is in de making.
Heel leuk.
Ja.
Dus echt.
Ook dit was een mooi voorbeeld van hoe het aankomt.
Hoe snel het kan gaan.
Precies.
Ik had een leuke actuele mededeling in de vorm van een meme.
Mm-hmm.
Je moet eigenlijk nooit een meme uitleggen. Ik heb wel eens een meme uitgelegd op de radio. Dat is nog steeds een van de audiofragmenten van mezelf waar ik me het meest voor schaam.
Welke meme was dat?
Ja, eentje met Meryl Streep. Ik ga het niet nog een keer doen. Je gaat me niet verleiden om het nog een keer te doen. Maar wat wel heel leuk nieuws is, dat een meme die echt iedereen kent, dus die durf ik wel uit te leggen, namelijk de meme This is Fine. Mm-hmm. Met dat hondje wat in een brandend huis zit en die zegt This is Fine.
Ja.
Die bestaat 10 jaar.
De stress meme.
Ja, echt de paniek meme. Ja. Ja. Die bestaat 10 jaar. En dat is wel echt heel leuk. Want memes zijn eigenlijk altijd maar heel kort houdbaar.
Mm-hmm.
Memes zijn dan een paar dagen leuk en dan is er weer een nieuw nieuwsfeit. Of een
er zijn er maar een paar inderdaad die je gewoon de hele tijd uit de kast kan trekken.
Ja, en dit is echt een heel lang houdbare meme gebleken. En The Atlantic had er echt een superleuk artikel over. Waarin ze laten zien hoe die meme ook eigenlijk een beetje van gedaante is veranderd. Mm-hmm. Of hoe die gebruikt wordt is een beetje veranderd door de jaren heen. Want eerst was
die hond een soort manier om op sociale media, ja, eigenlijk persoonlijke stress, ja, te omschrijven. Dus bijvoorbeeld studenten die dan niet voor een tentamen geleerd hadden, die deelden dan die
this
hond.
Is fine.
Ja, this is fine. Of als je mensen stress op hun werk hadden. Dus weet je wel, alles loopt in de soep.
Duizend projecten tegelijk.
Ja, precies. Superveel deadlines. Maar goed, this is fine. En rond 2016, dus met de verkiezing van Trump als president, werd die meme steeds meer een gevoel om een soort collectieve paniek, ja, eigenlijk te omschrijven. Dus oké, Trump is president, maar this is fine.
Ja.
Weet je, dus ja, we gaan door. En daarna werd het ook een manier voor, ja, politici en opiniemakers om elkaar ook te beschimpen. Dus ze gingen dan die meme naar elkaar sturen op Twitter of zo. Van dit ben jij.
Ja, 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 ja.
En elkaar ook echt ervan beschuldigen dat ze Question Hound, want zo heet dus de hoofdpersoon
Question Hound.
Van ja, jij bent maar een Question Hound. En jij negeert alle problemen. Het werd echt, ja, onderdeel van het discours,
ja,
van de politiek eigenlijk. Nou, dus zo heeft die meme eigenlijk.
Deze meme is gewoon geëvolueerd. Het is een zeitgeist.
Het is echt
geworden.
Een zeitgeist symbool, ja, geworden. En wat ik heel leuk vind, is dat die meme inmiddels dus veranderd is. Dus die maker heeft de meme aangepast.
Ja.
En in plaats van this is fine, staat er nu in caps lock this is not fine.
Wow.
En die hond pakt ook een brandblusser. Dus die meme is eigenlijk die is activistisch geworden. En die heeft denk ik een beweging doorgemaakt die denk ik veel meer mensen ook doormaken. Dus dat je eerst soort van nihilistisch bent.
Ja.
Ja, het komt allemaal wel goed. En nu eigenlijk een beetje tot de realisatie komt van het komt niet goed.
Nee.
Dus ik ben heel benieuwd hoe de komende 10 jaar met die meme.
Wat deze meme over 10 jaar betekent, is wel echt,
ja,
een mooie.
Of we dan allemaal een brandblusser hebben gepakt, bij wijze van spreken.
Voor nu, gefeliciteerd, Question Hound.
Ja.
Met het 10-jarig bestaan. Ik kwam iets interessants tegen. Kijk, ik ben 39, dus de dood nadert
dat is
steeds.
Echt zo'n thema in jouw leven, dat je 39 bent.
Echt, ja. Misschien als ik 40 ben, is het gewoon klaar. Weet je?
Nee, ik denk niet dat het dan klaar is.
Nee? Nee. Gaat het dan door?
Ik denk dat je dan heel erg 40 gaat zijn.
Maar ik kwam dus over de naderende dood gesproken een interessant ding tegen, wat echt even walgelijk als fascinerend is. Namelijk een bejaardentehuis, wat zich een beetje soort heeft gebaseerd op de Soho House. Dus een soort, ja, kapitalistisch bolwerk voor oude mensen. Waar gewoon allemaal interessante talks zijn en waar gewoon alles super premium is, uiteraard. Ja.
Je gaat daar dan wonen? Waar is dit?
Ja, het heet The Embassies. Het is in Canada.
Okay.
Het is gewoon een soort elderly home eigenlijk gewoon. Het is echt de bedoeling dat je daar gaat wonen en dat zij gewoon een soort programma hebben. Zoals je dat ook bijvoorbeeld in de Soho House dus,
ja,
hebt. Met gelijkgestemden in zo'n gebouw gaat wonen. En het is eigenlijk gewoon een soort 5-sterren hotel, bij wijze van spreken. Dus ja, ik vond.
En jij hebt je nu alvast ingeschreven?
Nee. Dit gaat zelfs mijn fascinatie voor premium eigenlijk. Dus beyond dat.
Ja, gaan, ja, ja.
Dit is wel echt dermate mogelijk dat ik niet meedoe.
Maar wat is het verschil met een normaal bejaardentehuis? Want meestal hebben ze toch ook altijd wel actief, zoals bingo. En
jawel, ben je wel eens een bejaardentehuis geweest?
Ja, wel eens.
Is het je opgevallen hoe een bejaardentehuis eruit ziet, ruikt? Geen design.
Ja,
heeft.
Ja, precies. Het wordt een soort van bejaardentehuis living, maar dan met Aesop geur.
Ja.
En
het is een soort
chakra
van
healing. En
de naderende dood wordt gemaskeerd.
Komen
door
er ook van die zittende DJ's? Dat vind ik ook wel heel bejaard.
Ze hadden ook wel een goeie. Ik moet even eigenlijk die zin opzoeken. Die ze hadden gewoon weer echt sterke kopie. Oh ja. Where life never gets old. Dat is hun tagline.
Dat is echt heel mooi.
Ja.
Dat is echt heel goed bedacht. Oké, we gaan door naar ons onderwerp van vandaag. Leiderschap, maar eerst uiteraard even naar het schaamteloze reclameblok.
Hello, fresh. Hello, fresh.
Perre.
Ja.
Ik weet dat jij dol bent op premium producten.
Ik hou heel erg van premium.
Een premium lifestyle.
Ja.
Heb jij gezien dat je bij HelloFresh ook premium gerechten kan kiezen?
Nee.
Nee, dat dacht ik al. Ja. Daarom vertel ik het je nu.
Oké. Vertel me meer.
Ja, er zijn bij elke HelloFresh box kan je naast de gewone gerechten, zeg maar, kan je een premium gerecht bestellen.
Oké.
Betaal je iets meer voor. €3,50 per persoon.
Ja.
Maar dan krijg je wel, zoals ik deze week, een kabeljauw filet met boontjes en beurre blanc. En die beurre blanc is dan helemaal bereid of je er nog maar in een pan te doen. En dat zit. Dus het is echt alsof je in een restaurant eet. Super premium.
Beetje een soort early COVID vibes. Dat je zo'n shoe...
Zo'n box koopt voor €100.
Ja,
maar dan voor €3,50.
Heel goed.
Nou.
Wil jij, net als ik, ook een premium lifestyle aanmeten? Dan kunnen we jij tot wel €75 korting geven op je eerste 4 boxen bij HelloFresh. Met de code HELLOSCHAAMTELOOS75. Allemaal hoofdletters HELLOSCHAAMTELOOS75. Die korting die geldt voor zowel nieuwe als oude HelloFreshers. En je bent een oude HelloFresher als je meer dan 3 maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. De link vind je in de show notes.
Oké, we gaan het vandaag hebben over leiderschap.
Mm-hmm.
Hedendaags leiderschap, traditioneel leiderschap, nieuw leiderschap.
Ja.
Ik zag iets staan over balanced leiderschap vanuit jou. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Zeker.
En aanleiding is eigenlijk, het gaat gewoon veel over wat willen we van onze leiders momenteel. We hadden natuurlijk een paar weken geleden dat artikel over David D. in de Volkskrant. Over de angstcultuur die daar eigenlijk heerste. En ook dat dat een beetje vergoelijkt werd door het idee van de Champions League. Die daar werd gespeeld en die ook elke vorm van intimidatie of vrij toxisch leiderschap zou vergoelijken. Ja. En eigenlijk zie je dat nu overal een beetje gebeuren. Je hebt natuurlijk Noma van René Redzepi, wat nu net gesloten is. Maar ook andere leiders. Ik vroeg me laatst, zei ik laatst tegen jou, van zo'n Steve Jobs, weet je wel. Zou dat nu nog kunnen, weet je? En ook zo'n Elon Musk, waar we het dan de vorige keer over hadden, die wordt ook steeds meer bekritiseerd. Nou, dus dat leek voor ons een goede aanleiding om het over leiderschap te hebben. We hadden eigenlijk het idee dat we met terugwerkende kracht een soort drieluik hadden gemaakt met de 2 afleveringen hiervoor. Geen zorgen, lieve luisteraars. Hierna gaan we weer een aflevering doen over alleen maar over persoonlijke dingen. Echt een classic babble aflevering. Maar deze aflevering nog heel even politiek, maatschappij.
Iets vinden van iets.
Ja, en dingen vinden van dingen.
Waar denk jij aan als jij... welke waarden denk je aan bij het woord leiderschap? Wat zijn jouw associaties?
Ja, ik denk toch dan vooral aan een soort van individualisme, denk ik. Vermogen om snel beslissingen te maken.
Mm-hmm. Ja,
ik denk ook onbewust aan Steve Jobs.
Ja?
Ja, terwijl ik het niet wil. Maar
en
het
wat
is wel
zijn
zo.
De waarden die jij bij Steve Jobs in passen?
Ja, gewoon ik zie hem heel erg als iemand die alleen maar zijn zin doordrijft. Alles wil bepalen. Iedereen tyranniseert. En nooit slaapt.
Ja. Kortom, een leuke
een
vent.
Leuke baas. Ja.
Nee, ik denk dat dit wel de associaties zijn die logisch zijn als je kijkt naar hoe onze leiders van nu, eigenlijk waarin die zijn gevormd.
Mm-hmm.
Waarin zij zijn opgegroeid en opgeleid ook in dat soort systeem van 20e eeuwse kapitalisme. Waarbij een bedrijf eigenlijk, de enige functie van een bedrijf is gewoon shareholder value of winstmaximalisatie. En om die reden... is het eigenlijk aan een CEO of aan een founder om te streven naar de meest efficiënte manier van een bedrijf eigenlijk besturen. Wat basically betekent dat het gewoon een wedstrijd is.
Mm-hmm.
Toch? Het is een soort Darwin-achtige manier van doen. Dus survival of the fittest. En eigenlijk als je daar dan over nadenkt, daar passen deze waarden die jij opnoemt, die passen daar ook bij.
Ja.
Of zo, weet je? Als alles een strijd is, wie aan het einde van de rit als de winnaar uit de bus komt, dan zijn dit best wel waarden die logisch klinken. Maar deze manier van leiden, die heeft natuurlijk wel echt veel problemen.
Het is natuurlijk de leider waar ik aan denk, is denk ik de leider die de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Mm-hmm. En steeds meer bekritiseerd en terecht.
Ja.
He, we hadden hier natuurlijk de afgelopen tijd Matthijs van Nieuwkerk met David D. als de Champions League van de NPO. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook andere leiders. Weet je, ik denk ook heel erg aan mensen als Gordon Ramsay. Weet je wel, zo iemand die dan Eigenlijk, ja, hoe lang is dat nou geleden dat dat programma heel populair was? 15 jaar geleden, ja, of zo?
Misschien wel langer nog.
Dat we dat echt allemaal collectief super leuk, ja, vonden om te zien hoe zo'n chef als hij dan mensen helemaal kapot, ja, maakt in zo'n keuken. Om dan uiteindelijk ongetwijfeld wel fantastische gerechten op tafel te krijgen.
Ja, ook wel heel erg dat corporale, toch? Want hij heeft dat dan zelf meegemaakt toen hij een, ja, leerling, chef was.
Heel hiërarchisch.
Ja.
Ja. Ja. En natuurlijk ook, ik denk ook heel erg aan Anna Wintour, weet je wel, van The Devil Wears Prada. Dat was echt een film die we,
ja,
ja, ook 15, 20 jaar geleden vonden dat echt een superleuke film. En, ja, ook wel een soort van inspirerend.
Ja.
Dat zij dan
doorzet.
En, ja, als hoofdredacteur van de Vogue. Iedereen terroriseert. Een soort verschrikkelijk, ja, persoon is. Maar ze maakt wel iets heel moois. En dat was denk ik wel een soort mythe die inderdaad, ja, tot een jaar of 5 geleden rond leiderschap heel erg,
ja,
hing. Van oké, een goede leider is misschien een verschrikkelijk persoon. Maar zolang hij iets zolang hij een iPhone maakt of zolang hij een Vogue maakt,
ja,
is het allemaal oké. Okay. En
zolang
ik heb het
er
idee,
iets exceptioneels gebeurt, dan mag het.
Ja, en ik heb toch het idee dat we daar een beetje van terug aan het komen zijn.
Ja, ik heb wel het idee dat ik heb het idee dat we daar zeker van terug aan het komen zijn. Alleen het is nog niet. We zitten in die transitieperiode.
Ja.
Toch? Van, we zijn nu heel erg bezig met wat wij nu ook doen. Dus praten over wat hoort er nou bij, welke waarden horen bij het soort nieuwe leiderschap. Maar het is nog niet volledig tot de boardroom doorgedrongen.
Nee, totaal niet. Maar wat ik sowieso heel interessant vind aan van die DWDD-discussies, of nu natuurlijk ook met Noma, hè, wat dan nu ja, soort half gesloten is, dat eigenlijk de cultuur, de werkcultuur, die daar dan nu heel erg wordt bekritiseerd, daar wisten we eigenlijk allemaal al van. Want 5 jaar geleden of zo stonden er al artikelen in de kranten over DWDD van waarin mensen ook zeiden van het is Champions League, het is keihard werken, het is alleen maar presteren. En dat doen we allemaal voor dat programma. Hetzelfde geldt bij Noma. Iedereen wist dat daar gewoon onbetaalde mensen 15 uur per dag zonder te knallen met het idee van we doen het allemaal voor het beste restaurant ter wereld.
Ja.
Alleen nu is de tijdgeest veranderd, terecht. En zeggen we eigenlijk over die dingen die we 10 jaar geleden nog met z'n allen verheerlijkte. Van, oh, wat mooi, dat doorzettingsvermogen en dat kracht van dat team, dat mensen zo tot het gaatje gaan. Daarvan zeggen we nu, ja, dat vinden we eigenlijk niet meer oké. Okay.
Maar bij die chef van Noma, wat ik daar heel erg in las, was ook dat hij eigenlijk zei van, we kunnen dit niet doen zonder toxic leiderschap. En daarom stoppen we
er daarom stoppen we er maar mee.
Toch?
Ja, dat... maar Matthijs zei toch eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
Van, goh, ja, als ik mensen gekwetst heb, mega jammer. Maar dat hoort er nou eenmaal bij als je dit wil maken.
Ja. Ja, dus wij hadden het dus. We wilden die Champions League mythe, wilden we coinen eigenlijk als term. Het idee dat de enige manier om op dat niveau te excelleren in zo'n sfeer is of zo, toch?
Ja, van, ja, dat is echt.
Denk jij dat zo is?
Nee, ik denk het niet. Hmm. En ik hoop het ook niet. Maar ik denk wel dat we heel lang in die mythe hebben geloofd. En dat het nu tijd is om te gaan kijken hoe. Hoe komen we daar weer uit en hoe komen we weer bij een ander? En ik heb wel het idee dat we daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld, ik las nu ook een interessant artikel in de Volkskrant over dus dat Champions League idee.
Mm-hmm.
En daar werd een heel goed een onderzoek van TNO haalde zij van stal. En daaruit bleek dat 1 op de 10 werknemers in Nederland wel eens te maken heeft gehad met intimiderend gedrag door een leidinggevende.
Dus 10% van de mensen heeft daarmee te maken?
Ja, heeft daarmee te maken. Vind ik echt veel.
Ja.
Aan de ene kant hebben we dus dit soort onderzoeken en lezen we dat allemaal in de krant en willen we het allemaal beter doen. Maar ik vraag me dus af of we niet deep down van die heftige egomane leiders ook nog steeds vet vinden, zolang ze zeg maar dingen maken die we mooi en interessant vinden. Ik keek bijvoorbeeld een hele interessante leuke documentaire over Ivo van Hoven.
Ja.
Eigenlijk over Ivo van Hoven en zijn partner, de creatief leiders van... International Ita. Theater Amsterdam.
Ja, ja.
Dat was een hele toffe documentaire, maar ook omdat je echt zag dat die man is natuurlijk wel, is wel echt een soort genie.
Ja.
Maar die bult mensen ook zodanig af dat ze letterlijk het ziekenhuis ingaan.
Ja.
Het is totaal helemaal doorgeschoten, repetitiedagen. Iedereen is helemaal op. Mentaal en fysiek extreem veel eisend. Maar toch spelen mensen 20, 30 jaar bij hem in dat ensemble. Omdat ze zeggen, er is niemand die zoveel uit mij krijgt als hij. Zeg
ja,
maar.
Dat zeiden ook al die oud-DWDD-redacteuren uiteindelijk als reactie van.
Nou ja, en ik vraag me af of dat niet ook een soort ego-ding is. Dat je eigenlijk laat zien, ik kan dit aan. Ik kan zo'n leider aan. Ik ben net zo sterk of zo. Maar ja, en wat interessant is, ik keek dus die documentaire. En dat ging dan over een hele heftige voorstelling. Age of Rage, over Romeinse tragedies. Nou, toch maar een kaartje gekocht. Ik dacht, ja, ik wil dat toch wel zien. Hele zaal vol. Ja. Gewoon elke avond is uitverkocht. Ja. Weet je, dus blijkbaar vinden we het toch heel aantrekkelijk. Ja. Zo iemand. Ja,
maar ik denk dat om weer jouw woord in te gooien. Het wordt ook gefetischeerd, toch?
Ja.
Ik zag toevallig van de week op Instagram een filmpje waarbij ze Jan Vertonghen is een oude Ajax-speler. Die inmiddels speelt hij in België. En die hadden ze een microfoon opgespeld tijdens een wedstrijd.
Ja.
En nou, dan zag je eigenlijk een korte edit van wat er gebeurde tijdens die wedstrijd. Nou, basically was hij gewoon de hele tijd iedereen verrot aan het schelden. Aan het commanderen wat ze moesten doen. En toen ging ik bij de comments kijken. En toen stond er alleen maar van, ah, you're such a great leader.
Ja.
This is what class leadership looks like. And...
Maar het is ook heel masculien,
ja,
toch? Het
ja.
is eigenlijk al die mensen die we noemen zijn ook allemaal mannen. Het zijn natuurlijk hele, ja, wat we
Anna
zien...
Winter.
Ja, Anna Winter. Ja. Maar wat we zien als soort van traditioneel, soort van testosteronachtige gedragingen. Ja. En dat vinden we blijkbaar dan toch... Vet.
Ja, en daar maken we dus ook documentaires
ja.
over. En andersom dus ook niet. Hè?
Want ken jij een documentaire over zeg maar een hele relaxte, ontspannen, met de mensen meedenkende leider?
Ik ken er letterlijk één.
Welke dan?
En dat is Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer.
Mm-hmm.
En er is een documentaire, ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen over hem verschenen. Hij is eigenlijk een Nepo-baby,
ja.
Die op zijn 21ste het bedrijf van zijn vader overnam. En dat bedrijf heeft hij vervolgens wel echt totaal getransformeerd. Het is wel best wel een vet verhaal. Hij begon dus, hij had ruzie met zijn vader gekregen. Hij wilde niet meer voor dat bedrijf werken. En toen zei die vader, nou, dat doe jij toch lekker. En toen heeft hij dus overgenomen op zijn 21ste. Heeft hij op de eerste dag 60% van dat managementteam eruit gegooid. En 10 jaar later was dat bedrijf echt 500 keer zo groot.
Echt?
En zijn leiderschap is heel erg zelfsturend. Dus hij geeft mensen extreem veel autonomie. En dat is uiteindelijk ook een soort methode geworden. Hele fascinerende vent. Er is best wel veel over gemaakt. Maar dat was ja, letterlijk het enige voorbeeld wat ik kon opnoemen.
Ja.
En ik heb ook nog gezocht, maar ik kon gewoon niet echt in.
Ik vond het wel interessant, want ik had het ook even met jou over die werkcultuur bij Netflix.
Ja.
Want ik weet nog dat ik moest, ja, is het 5 jaar geleden of zo, moest ik een soort van... boekje schrijven voor een bedrijf. Die wilde een soort boekje met hun waarden of zo. En dat ging ik dan schrijven. En wat zij graag wilden was dat ja, op de een of andere manier vonden zij dat heel vet. Als ze iets zouden hebben in dat boekje over de werkcultuur bij Netflix.
Ja.
En die werkcultuur bij Netflix die staat er echt onbekend dat het super hard is. Dus ze zeggen van we zijn, ja, jij weet beter dan ik volgens mij, maar we zijn een team. En je moet gewoon keihard presteren voor het team.
Ja.
En zodra je niet meer presteert, dan zit je ook meteen op de bank. Met andere woorden.
Het is gewoon een heel erg sportanalogie.
You're fired.
Dus ze zeggen we're a team, not a family. Dus heel veel bedrijven willen heel graag dat er een soort familiaire sfeer heerst.
Of dat pretenderen ze.
Pretenderen ze inderdaad. En bij Netflix zijn ze daar juist in die zin eerlijk over. Zeggen nee, we zijn geen team. We zijn geen familie. We zijn
gewoon
team.
Een kutsfeer.
Nou, we willen gewoon dat er gepresteerd wordt. Ja. Daarom zijn we hier.
Want iedereen concurrent van elkaar.
Ja, precies.
Mega nee,
zo is het. Het is die topsportmentaliteit van als je presteert, dan sta je op het veld. En als je niet presteert, zit je op de bank.
Ja.
En
dan krijg je een gouden handdruk toch en dan ben je gewoon weg.
Nou ja, eigenlijk niet alleen een gouden handdruk, denk ik. Maar waar zij ook trots op zijn, is dat ze gewoon top of market betalen.
He,
dus weet ik veel, als je daar een aanbod krijgt, is gewoon oké, wat verdien je nu? Oké, 1,5 keer zoveel, hup, let's go.
Ja.
Dus je verdient gewoon veel meer dan je bij je oude baan verdient. Of dat je bij een andere baan kan verdienen.
Ja, maar je wordt ook helemaal doodgebeukt.
Exact.
Ja.
Maar de transactie is dan, je krijgt dit salaris. Maar je doet wel mee met deze cultuur.
Maar ik was dus toen al best wel gefascineerd door het feit dat dit bedrijf dat echt zag als een voorbeeld.
Mm-hmm.
Terwijl ik zou denken, ja, dat zou ik toch niet per se naar mijn medewerkers. Als ik al zo zou denken, zou ik het niet zo open communiceren naar iedereen.
Nee, ik ben wel benieuwd, want dat inderdaad dat voorbeeld wat jij geeft, dat zij ook refereren aan die cultuur. Dat hun cultuurdek, waarin ze dus die cultuur beschrijven, is ook echt een heel beroemd dek.
Ja, dat vertelde jij.
In mijn soort wereld.
Maar dat vinden mensen inspirerend.
Vinden ze vet. We kunnen een linkje naar het deck in de notes zetten. Waar ik wel benieuwd naar ben, is, want dit deck is inmiddels ook al een jaar of 10 oud of zo. En in die 10 jaar is natuurlijk best wel veel gebeurd. Hè? Die meme is in die 10 jaar totaal veranderd. Ja. Van individueel naar dat het over de hele maatschappij gaat. Dus ik ben wel benieuwd waar zij dan nu staan. Ook naar nu ze zeg maar een ander, ze veel meer concurrentie hebben en zo. Of dat nog steeds zo leeft daar of zo, weet je.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Want het is natuurlijk bij bijvoorbeeld, ik heb laatst die podcast over HBO geluisterd. Mm-hmm. En daar is ook niet heel anders. Daar vecht ook iedereen elkaar de tent uit. Ja. Op zoek naar het beste idee. Ja. En ja. Daar heerst ook heel erg het gevoel van zo krijgen we de beste content. Ja, het is ook weer heel erg dat Champions League idee eigenlijk.
Ik had het hier dus gisteravond ook met mijn vriendin over. Over deze, mm-hmm. dat we dit gingen opnemen. En toen vroeg ik ook aan haar van ja, denk jij dat... Ja, ik twijfelde soms zelf namelijk ook aan van als je echt op extreem hoog niveau... Mm-hmm. wil presteren, of dat niet een bepaalde druk met zich meebrengt die gewoon soms niet altijd het beste in mensen naar boven haalt. En of dat dan deels oké is of zo, weet je wel?
Of het oké is als je dus met z'n allen iets maakt.
Ja, weet je veel, als je je huis verbouwt of zo, dan sta je ook onder druk. Dan geef je elkaar af en toe ook een uitbrander of zo, weet je? Van, ja. Of je het niet soms ook zo moet bekijken. Daar twijfel ik dan soms wel eens aan, maar toen zei, veegt ze echt compleet de vloer mee. Ja. Nee, dit is echt typisch zo'n mannen manier van hier naar kijken.
Ja.
Toen dacht ik, ja, daar heeft ze ook wel, denk ik, gelijk in. Dat je dat dan toch... Je komt heel moeilijk los van die associaties.
Maar ik denk dat dit weer een voorbeeld is van waar we het de vorige keer ook over hadden. Van de grootste truc van het kapitalisme is denken dat we er niet buiten kunnen. En ik denk dat gewoon alle systemen zichzelf in stand houden door dit soort gedachtes.
Ja. Ja.
Dus dat we inderdaad gaan denken van, omdat er mooie dingen worden voortgebracht door extreme leiders of door Champions League.
Dan zal dat wel nodig zijn.
Terwijl ik denk echt niet dat dat zo is. Maar ik denk dat we gewoon in een beetje slome, veranderende tijdgeest zitten.
Ja.
Ik vind dus Noma ook een supergoed voorbeeld. Ik kan dit ook hebben hoor. Ik kan ook deze soort van interne struggle hebben. Ik heb bijvoorbeeld die documentaire over Noma ook gekeken. Is ook wel echt een aanrader. Je hebt er twee. Maar ik vind die Shrimps on an End.
Ja, ik weet, ik heb er eentje van de twee gezien.
Ends
maar die
on a Shrimp. Ends on a Shrimp. Die is heel leuk. En je hebt ook My Perfect Storm.
Ja, die heb ik volgens mij, die vond ik niet zo...
Die is iets meer Netflix.
Ja, precies.
Maar in die andere, daar zit dus een scène in dat die Werner Zappi dan, die spreekt dan 's ochtends zijn hele team toe en die zegt dan, nou, we hebben dit nodig, we hebben rendier nodig, we hebben vissen nodig en we hebben citroentime nodig. En dan gaan die mensen dat halen en dan gaat hij dat gerecht op een gegeven moment proeven. En het is echt een ijselijke scène, want je ziet, er staan ze helemaal alleen in zo'n hele grote keuken en dan proeft hij het zo en er staan dus die twee koks erbij.
Wordt echt helemaal ongemakkelijk.
Ja, je bent nu al helemaal ongemakkelijk. Dan zegt hij zo, zit hier citroentime in of normale time? En dan zie je die gasten echt denken, oh fuck, oh mijn god, nee.
Normale
en dan durven ze dus niks te zeggen, dit duurt echt minuten lang. En uiteindelijk zeggen ze dus, normale time. En dan zie je die Red Savvy even zo echt imploderen.
Ja.
En dan komt er echt een soort Voldemort-achtige scène van, wat had ik nou gezegd? En dan uiteindelijk staat hij echt minutenlang te schreeuwen tegen die mensen. Van, ja, als ik niet op jullie aankom, wat zijn we dan aan het doen? Ja. Weet je wel? En ik weet nog dat ik die scène toen echt, ik vond het zo belachelijk. En achteraf denk ik ook, het is eigenlijk bizar dat we daar met z'n allen naar keken en dat niemand zijn vinger opstak en zei, hey, misschien is het een beetje een toxic werksfeer waar die mensen... Ja. Maar goed, ik kreeg...
Het was die, ik moet ook aan die Sergio Herman documentaire, ging eigenlijk alleen maar hierover.
Precies
fucking
hetzelfde.
Perfect, moest
zijn. Maar goed, ik kreeg laatst ook dat heel mooi van twee vriendinnen, dat Collectors Item Noma boek.
Mm-hmm.
Dat Noma 2.0, het is echt een heel groot koffietafelboek. Ja. En dat is echt prachtig.
Ja.
Echt prachtig gewoon. Ja. Dus wat daar is neergezet is wel echt.
Ja.
Maar ik denk dus dat dat komt omdat er dus blijkbaar nog genoeg mensen zijn die in die Champions League mythe geloven. En die geloven dat ze dat nodig hebben om te excelleren.
Dat is eigenlijk denk ik waar we aan het begin over hadden van we zitten in die transitietijd en die leiders van nu zijn nog niet die mensen die die andere gedachten over leiderschap hebben.
Nou ja, ik had dus ook, dat stond dus heel goed, want dat is dus wat we dus denken van, hebben we dat soort mensen dan nodig om dit soort producten voor te brengen? Maar in dat Volkskrant artikel stond dus ook, dat was er een heel groot onderzoek in Amerika met zeg maar empirisch bewijs uit 200 onderzoeken.
Ja.
En dat laat zien dat de overgrote meerderheid van de medewerkers dus juist niet productief wordt van wat ze dan noemen abusive supervision. Maar juist alleen maar schade ondervindt en burn-outs krijgt. Dus het is helemaal niet...
Het is gewoon ook bewezen.
Ja, het is gewoon bewezen dat het voor het overgrote deel van de mensen gewoon niet werkt.
Nee.
Alleen er zijn gewoon voorbeelden waarbij het wel werkt. En die vinden we dan met z'n allen heel interessant.
Ja.
En ik denk dus dat is omdat dat... Ja, bepaalde systemen in stand houdt, dat je het soort van kan vergoelijken dat de baas van een of ander bedrijf hier om de hoek kan zeggen, ja, maar moet je kijken hoe Steve Jobs was. Ik ben nog maar een schijntje.
Ja, precies, precies.
Ik ben een lievertje.
Maar we hebben gelukkig nu de Gen Z'ers die ons wat dat betreft gewoon op scherp stellen. Mm-hmm. In hun verwachtingen ook van de workplace of zo. Weet je? Dat is wel echt in mijn ervaring ook echt een andere verwachting die daar is.
Mm-hmm.
Dus veel hele andere plek aan werk geven in je leven ook. En daarmee dus ook de verwachtingen van degene die jou van werk voorzien. Weet je, van ja, als werk sowieso minder belangrijk in je leven is, dan ga je ook die hele Champions League mythe nooit geloven.
Ja.
En hun verwachtingen van bedrijven, zowel als werknemer of als consument, zijn gewoon zo anders.
Mm-hmm.
En ik denk dat uiteindelijk toch wel...
Is een groot verschil of een groot verschil wat jij ziet?
Nou, het gaat sowieso over de rol van bedrijven in de maatschappij, toch? Van als je alleen maar onttrekt uit die maatschappij, wat geef je dan, zeg maar? Dus niet meer alleen sturen op die winstmaximalisatie. Maar ja, wat doe je nog meer, weet je wel? Van als je alles kapot maakt, dat wordt gewoon niet meer geaccepteerd. En ik denk dat op termijn, als dat zich vertaalt naar consumentengedrag, wat al een ding is wat een aantal jaar bezig is, maar nog niet... Ja, het echte kantelpunt is nog niet bereikt. Het is vooral iets waar we het heel veel over hebben. En daar begint het, denk ik ook.
Ja.
Maar zodra het echt negatief effect op winst gaat hebben, dan gaat die grote verandering, denk ik, komen.
En, ja, zeker. Ja, ik denk dat soort ideologische dingen sowieso heel goed zijn. Maar ik vraag me ook af of we niet moeten kijken naar gewoon hoe we werk nu indelen of hoe mensen werk hebben. Want dat stond ook in dat Volkskrant stuk, maar dat werd ik sowieso ook gewoon heel erg duidelijk door die hele DWDD-affaire. Flexibilisering is gewoon een voedingsbodem voor zieke ego-leiders.
En flexibilisering in de zin van mensen geen vaste contracten?
Ja, dat mensen korte contracten hebben, zo weer de laan uit kunnen worden gestuurd en ook niet heel lang op één werkplek werken. Want als jij zeg maar 10 jaar met één leider werkt, dan durf je misschien op een gegeven moment wel te zeggen van, hey joh, ik werk nou al 10 jaar voor jou.
Ik heb wel echt het idee dat een heel erg een mediaprobleem is. Want
ja?
hoe er wordt omgegaan met die
mensen in de
flexibele
media.
Contracten in de media is echt schandaal.
Ja, heftig, hè? Ja.
Zeg maar, laat tussen aanhalingstekens, normale bedrijven, die doen dat niet.
Nou, eigenlijk leek dat DWDD best wel op Netflix eigenlijk, in die zin. Want daar hadden ze ook...
Behalve dat ze totaal niet top of market betalen.
Nou, ze werden wel redelijk goed betaald, hoor. Wel meer dan andere programma's.
Ik denk niet dat zij Netflix-salarissen wegtrokken.
Nee, ik denk ook niet dat ze Netflix-salarissen... maar ze werden wel vergeleken met andere... programma's, werden ze zeg maar Hilversum premium betaald.
Okay.
En ook je vakantie doorbetaald en zo. Dat is niet iets wat volgens mij standaard is. Of ze kregen gewoon een vergoeding. Ja, en dan konden ze dan ook van op vakantie.
Ja, maar
ze waren
dus helemaal geen freelancers. Dat is dus het hele probleem.
Nee, ze werden als freelancers betaald, maar ze waren natuurlijk geen freelancers.
Zeg maar, dat is nou ook iets wat dat mag gewoon niet. Als je zeg maar een fake dienstverband met iemand aangaat, dan kan je gewoon in retrospect alle loonbelasting over die hele periode op je bord krijgen bij de Belastingdienst. Als ze de capaciteit zouden hebben om het te controleren.
Ja, als ze jou zouden bellen. Ik denk dus wel, als we die flexibilisering een beetje inperken.
Ja.
En zorgen dat mensen niet meer zomaar ontslagen kunnen worden. Of allemaal na 3 jaar de laan uit worden gestuurd omdat ze dan te duur worden. Mm-hmm. Dat niet meer zomaar kan. Dat je dan ook een beetje die grote ego-leiders kan gaan inperken.
Ja, waar ik ook wel wederom een rol zie, is gewoon voor de media zelf. En hoe ook dit soort spanningen tussen die twee generaties bijvoorbeeld ook geframed worden. Dus ja, je hebt aan de ene kant de leiders die nu de macht hebben. En die zijn ook gewoon, dat niets menselijks is hun vreemd. Die zijn bang om die macht kwijt te raken.
Ja.
En dat wordt natuurlijk gevoed door hoe er ook in de media wordt gepraat over de verschillen tussen die generaties. Dus twee headlines als voorbeeld. Eentje van de New York Times, waarbij de headline is: The 37-year-olds are afraid of the 23-year-olds who work for them. Of The Guardian, die zegt: Millennials beware, Gen Z is on the warpath.
Ja.
En dan zit je ook zo van, oké. Okay. Ook als werkgever denk je dan, ja, shit.
Maar ik denk dus dat heel contraproductief is.
Ja,
want dat bleek ook uit dat onderzoek wat ik net al noemde. Dat dus de mensen die het meest grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, zijn juist mensen die bijvoorbeeld lijden over aan stress of angst. Weet je, die hebben al vaak moeite met het beteugelen van hun emoties of daar iets mee doen. En die gaan dat echt afreageren op mensen die voor ze werken.
Ja.
En op het moment dat het wordt geframed als zo'n soort strijd,
ja,
zo van de Gen Z'ers komen je halen of zo, denk ik dat
verdedigen.
Alleen maar groter wordt. Ja,
bedoel,
dat denk
daar
ik
hebben
ook.
We ook eerder over gehad, dan wordt het gewoon existentieel.
Heel existentieel, denk ik.
Ja, maar ja, aan de andere kant zien we wel echt gelukkig ook wel nieuwe leiders opstaan die dus wel, ik noem het dan balanced leadership. Dus eigenlijk voor mij ook een soort van tussenvorm misschien wel tussen conventioneel leiderschap en nieuw leiderschap.
Ja.
Waarbij je eigenlijk die oude waarden niet overboord gooit. Dus de oude waarden zoals, weet ik veel, wat je aan het begin ook aangeeft, heel snel beslissingen maken, uitgesproken zijn, mm-hmm, met heel veel zelfvertrouwen en ook wel dominantie leiden. En aan de andere kant hele meer warme, verbindende waarden.
Ja.
En die twee eigenlijk met elkaar verenigen.
En waar zie je dat dan bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld bij Jacinda Ardern. Ik vind haar echt het mooiste voorbeeld daarvan, van iemand die extreem verbindend is en heel authentiek als leider overkomt.
Zij is net teruggetreden, toch?
Ja, maar ook de, zelfs
ook weer een mooie,
ging eigenlijk ook op zo'n manier van dat ze gewoon zei, ja, ik trek het gewoon niet meer. Ik ben gewoon moe.
Ja.
Deze baan vergt extreem veel van me. Dus dat was ook, vond ik ook een uiting van dat, zeg maar, nieuwe
totaal,
leiderschap.
Totaal, maar ook inderdaad stoppen met leiding geven ook niet.
Ken je tijd of zo?
Ja, maar ook niet als een soort falen of zo presteren. Van je doet dit gewoon een tijdje.
Ja, ben gewoon moe.
Ja, je hoeft niet per se een vierde termijn.
Nee,
om te laten zien dat je
Het kan.
Dat je een baas bent.
Ja. Ja. Maar aan de andere kant, zeg maar, helemaal aan het begin van de pandemie was zij een van de eerste leiders die gewoon direct alle grenzen dichtgooide. Volgens mij hadden zij een van de strengste COVID-regels van de hele wereld.
Ja.
Dus daar zat dan weer heel erg dat oude wereld. Gewoon die soort heel dominant leiden en gewoon snel beslissen. En,
ja.
Dus ik vind dat heel mooi hoe zij schipperde tussen die twee en liet zien dat je dat kan doen zonder soort Trump te zijn of zo, weet je?
Nou, precies. En dat is denk ik iets waar we sowieso, als het gaat om leiderschap, wat we nog best wel moeilijk vinden, is dat mensen zijn niet zo eendimensionaal als we denk ik willen dat ze zijn. En ik vind dat eigenlijk zo'n irritante neiging in de Nederlandse politiek. Dat op het moment dat een partij of een Tweede Kamerlid of zo een keer ergens voor heeft gepleit, mogen ze nooit meer van gedachten veranderen. Dan mogen ze er nooit meer tegen zijn. Hè? Wat D66 bijvoorbeeld had met dat referendum. Ja. Dan worden ze daar constant, worden ze daar constant alsof het een soort afvallige zijn of zo. Terwijl ik denk, we gaan geen verandering bewerkstelligen als niemand ooit van mening mag veranderen. Want dan, kom aan, waar gaan we dan uitkomen? En vorige keer was jij de VVD'er, nu wil ik wel de VVD'er zijn. Ik was dus echt best wel onder de indruk in die zin van de slavernij-excuses van Rutte.
Okay.
Omdat hij daarin eigenlijk heel eerlijk zei, 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden geloof ik, zag ik hier helemaal niks in. En toen heb ik me erin verdiept. En nu zie ik in, dit is belangrijk. Deze excuses zijn belangrijk. En ik denk dat echt iets is wat leiders ook wel vaker mogen doen.
Ja.
Gewoon misschien mogen zeggen van, hey jongens, Ik geloofde vorig jaar nog in deze werkcultuur of deze waarde. Maar inmiddels hebben een aantal mensen van jullie mij erop aangesproken. Ja. En ik geloof er eigenlijk niet meer in. En dat dat gewoon kan. In plaats van dat mensen dan meteen gaan zeggen van... belachelijk. En ja. Wat hebben we aan jou? Weet je wel?
Ja, precies. Dat is precies wat ik eigenlijk bedoel met dat gebalanceerde leiderschap.
Dus balanced leadership noemen we het dus.
Ja.
Concluderend, Champions League is voorbij.
Ja, wees als de meme.
Ja, wees als...
Ga met je tijd mee.
Question hound, ja.
Channel your inner question hound.
En als iets eerder fine was, hoeft het niet fine te blijven.
Nee, zelfs als jij degene was die ook dacht dat het fine was.
En die dat heeft bedacht.
Ja.
En ik vind echt van gedachten en van strategie veranderen iets heel sterks. Dat moeten we gaan zien als iets sterks en niet als een vorm van falen.
Ja.
Dit was Schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons natuurlijk op Instagram. @schaamteloos gaan stelen. Tot volgende week.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.